Touché met verhalenverteller Ish Ait Hamou. Zijn vierde boek, Het Moois Dat We Delen, is al aan de 9e druk toe. Een bestseller heet dat. In alles wat hij doet, wil hij mensen met elkaar verbinden. Dus trekt hij nu het land rond met een leesclub waarin dit boek de hoofdrol speelt. Want iedereen is zoveel meer dan huidskleur en afkomst. Hij zelf is een jongen uit Vilvoorde met Marokkaanse roots. Het was zijn stadsgenoot Fouad Haji, nu een bekend acteur in Hollywood, die hem de liefde voor dans bijbracht en de kracht van vallen en opstaan. Maar hoe moet het verder? Wat is de kracht van de liefde? En hoe ziet hij de toekomst van zijn kinderen? Dit is Touché met Ish Ait Hamou. Een goeiemiddag.
Damn, het voelt goed om een dreddy te zijn. Al is het min 10 graden en mijn tenen zijn bevroren. Is het elke nacht gewoon altijd te kasseren. Een echte dreddy verandert voor niemand. Hij blijft cool en hij weet wanneer te flexen. Katten kwaad af en toe, maar een dreddy wordt nooit moe. Blijft warm, dus je hoeft hem niet te testen. Damn, het voelt goed om een dreddy te zijn. Rustig cruisen door de stad in een golf. Soms is er wel hard, maar een dreddy blijft bescheiden. Zo hou je de wolf in de melkkorf. Een echte dreddy weet wat echt is. Hij laat zich niet foppen door al dat schijn. Dus ergens naar de knieën, ergens naar de hades. Het voelt zo goed om een dreddy te
het
zijn.
Het voelt zo goed om een dreddy te zijn. Het voelt zo goed om een dreddy te zijn. Het voelt zo goed.
Staan waar hij wil op het plek. Ze kijken en ontwijken, maar wat heeft hij gedaan? Hij blijft cool, laat ze lachen, hij is trots op zijn naam. De liefde is zoek, hij zoekt geluk op de hoek. Trek zijn schoenen uit, want om op bezoek. Geniet van de sfeer, het is hier net het verhaal. De valse hoop die hij krijgt, is de prijs die hij betaalt. Hoe het voelt goed om een dreddy te zijn. We hadden dikke milkshake en we kaart erbij. Dreddy blijft bellen, want hij kwam niet op tijd. Ze maken zich zorgen, want deze tijd is een lijf. Is het de wereld die draait, of het leven die naait? Op de smoor in de lucht en zijn we allemaal high. Kleding sportief, hij is zo glad als aal. Damn, het voelt goed om een dreddy te zijn.
Het voelt zo goed om een dreddy te zijn, yeah. Het voelt zo goed om een dreddy te zijn. Het voelt zo goed om een dreddy te zijn, yeah. Het voelt zo goed om een dreddy te zijn. Om een dreddy, hey.
Het voelt zo goed, ja. Om een dreddy te zijn.
Iedereen is
het voelt zo goed. Om een dreddy te zijn. Het voelt zo goed,
het voelt zo goed,
om een
dreddy
te zijn.
Het voelt zo goed,
het voelt zo goed,
het voelt zo goed,
om een dreddy
te zijn.
Damn, het voelt zo goed om een dreddy te zijn van de Antwerpse hiphopper Slim. En Ish, jij zei zo net al, het voelt zo goed om dit nummer op de radio te horen.
Ja, het voelt echt goed om
waarom precies?
Omdat ik het een geweldig liedje vind. Ik vind de twee jongens ook van SLM geweldige kunstenaars. En ik had zo'n gevoel, een beetje van teleurstelling toen hun laatste album uitkwam, Dreddyville. Omdat het zo onder de radar een beetje, had ik het gevoel, onder de radar ging. En ik vind het echt een... voor iemand die bijvoorbeeld Tupac en Kendrick Lamar graag heeft, dat een soort van commentaar is op wat de leefwereld is. Mm-hmm. Dit album is het. Ik luister ernaar en ik herken mezelf heel vaak in de liedjes of momenten, maar ik ontdek ook wat het is om hen te zijn in Antwerpen.
En wat is volgens jou de definitie van een dreddy?
Dat is weer zo. Het heeft heel veel nuances. Kijk, ik denk dat veel mensen het hebben leren kennen. Het woord alvast met Adil en Bilal bijvoorbeeld gebruiken het heel vaak. Dat is in een soort context, maar in Vilvoorde dreddy was gewoon kerel. Niet meer, dat was niet een stoere kerel of een grappige. Het is gewoon met mijn vrienden. Als ik zei aan mijn ouders zijn, waar ga je? En dan zei ik in het Arabisch, Radim Adreri. Dat betekent, ik ga met de vrienden. Dus ik denk, naar gelang waar je bent, heeft het zo. Dat is zo'n woord dat nuances heeft en je kan het overal gebruiken. Maar voor mij, Dreide is altijd iemand geweest. Dat is een goede maat. Ah. Een goede maat is een Dreide.
Ish, hoe volg jij het nieuws?
Steeds minder.
Ja?
Ja, steeds minder. Steeds minder. Maar ik probeer... social media blijft nog altijd eentje. Ik denk op Twitter. Ik volg een paar journalisten op Twitter. Radio niet. Televisie ook zeker niet. En dan af en toe weekendkrant.
Radio, behalve Kim Kleisters, die zo net haar comeback uitlegde in het nieuws.
Ik ben heel erg benieuwd. Ja.
En ze is komen kijken naar jouw voorstelling.
Ze is komen kijken naar mijn voorstelling in Limburg. We hebben elkaar al een paar keer ontmoet. En ze vroeg of ze mocht komen met twee vriendinnen. En toen is ze gekomen en dan is ze backstage gekomen. Ja, ze hadden alle drie rode ogen. En dan hebben we elkaar geknuffeld
en een
nog een paar
gehuild.
Traantjes extra. Ja.
Dus dat nieuws ga je zeker volgen.
Nee, zeker. Ik gun het haar.
Ja. Maar het grote wereldnieuws laat jou ook niet echt los, natuurlijk.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, je kan het ook niet weten of willen weten, in mijn ogen. Of alvast, dat ben ik. Dus ik volg het, meestal is het via social media en Twitter, ja. Ja.
Ik weet niet of je het programma Tussen Oorlog en Leven hebt gezien op één, waarin Rudy Franks met twee gasten die nog nooit een oorlog van dichtbij hebben gezien naar Afghanistan, Irak en Somalië is getrokken. Ik wil daar een klein fragmentje uit laten horen. Twee acteurs, Geert van Rampelberg en Katrien de Ruijser, die trokken met Rudy Franks naar Mogadishu. En dit was hun reactie.
Ik vind het ongelooflijk dat hier geen hulp is. Ongelooflijk. Nee. Ik vind het verschrikkelijk dat hier geen hulp is voor zo'n mensen. En dat er weinig hoop is. Dat hier niemand een opleiding krijgt, dat hier geen onderwijs is.
En weten dat dit één plek is, maar dat er zo...
2000 zijn. 2000 kampen of zo. Touché.
Ish, ik laat het horen omdat jij iets gelijkaardigs hebt gedaan, hè, voor het programma Terug naar Eigen Land op 4. Met Martijn Heylen heb je de vluchtelingenroute gevolgd. Ja. Vanuit Somalië en Irak over Griekenland, Turkije, Servië, Macedonië naar België. En ik denk gelijkaardige beelden gezien, ervaringen.
Wij waren ook in Mogadishu. Ja. Dus ik herken wat ze zeggen. Het is heel indrukwekkend. Omdat het, los van wat je ziet, het is zo, mijn ervaring op plekken, dat zijn altijd twee elementen. Het is wat je ziet en te horen krijgt, en wat je voelt. En dat is zo'n plek waar je iets voelt dat je nog nooit ergens anders ooit hebt gevoeld. Het is zo'n soort nieuw emotie dat naar boven komt, dat je zelf niet goed kan begrijpen of uitleggen en ook voor jezelf niet goed weet wat het is en hoe dat je daarmee moet omgaan.
Nou, het kan niet anders dat zo'n reis jou verandert. Hè?
Het verandert je. Voor mij persoonlijk, er was een ish voor de reis en een ish na de reis. Ik denk dat ook de reis en wat ik heb gevoeld ook een enorme aanzet was om mijn laatste boek te schrijven. Maar wat ik interessant vond, ik heb evenveel geleerd eigenlijk over de wereld als over Vlaanderen zelf.
Mm-hmm. En hoe bedoel je?
Wel, je bent op reis 20 dagen lang met andere mensen die een heel andere levenservaring hebben, een andere visie over wat moet zijn en niet moet zijn. En die krijg je 20 dagen lang dag en nacht te horen. Vroeger, als ik iets hoorde waar ik het oneens mee was, je zet je telefoon weg, of je doet je tv uit, of je kan weglopen, bij wijze van spreken.
En dit kon hier niet.
Nee, hier ben je geconfronteerd met hem. En dat is iets in bijzonder dat ik daar heb geleerd, dat ik eigenlijk nog nooit ervoor had echt begrepen zoals ik dat daar begreep. En
want jouw reisgenoten waren Margriet Hermans, Joël Demir,
Jean-Marie de Dekker,
Gabriel, Jean-Marie de Dekker en
Véronique de Kool. Véronique de
Winter.
De Winter.
Dochter van
Philippe de Winter.
En uiteraard, als je zo lang op reis bent, je praat met elkaar.
Je praat.
's morgens tot 's avonds. Je deelt meningen.
Dat was één. En de beelden zijn... dat was zo'n promoclipje ook, dus je kan het gemakkelijk terugvinden. Ik ga het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Maar we waren in een kamp. We waren in een tent van een man die een klein baby had en die wou een oversteek doen. En ik raakte verzeild in een best wel een discussie met Jean-Marie de Dekker. En hij had het over Vlaanderen, over België. En toen zei hij iets, hij gebruikte een metafoor. En hij zei van, kijk, als ik thuis ben en iemand komt thuis om iets uit de frigo te halen of iets van mijn frigo nemen, ik quote niet zo goed, hè, maar het algemeen ging het over de metafoor van het thuis zijn en de frigo en dat hij dan het gevoel had, ik mag daar iets over zeggen en iets aan doen. En ik had België nog nooit zo gezien. Ik had nooit de connectie gelegd tussen mensen die het gevoel hebben dat België hun eigendom is. Snap je wat ik bedoel?
Dat komt inderdaad een paar keer naar boven, dacht ik, ja.
Is zo de frustratie start vanuit een gevoel dat je het land ziet als je eigendom en dus nieuwe mensen of nieuwkomers, los van beleid en hoe en wat, maar gewoon het algemeen gevoel. En dat was voor mij iets dat ik... Want ik heb het nooit als mijn eigen... Ik beschouw mijn stad niet zelfs als mijn eigendom. Mm-hmm. Het dichtste dat komt bij mijn eigendom is mijn huis. En dat is ook gedeeld met mijn vrouw en dan ook met mijn kinderen nu. Maar het hele concept van een land zien als je eigendom, dat was iets nieuws dat ik dacht van, wauw. Dat begon in één keer heel wat te verklaren van sommige soort frustraties. Als dat gevoel ook terecht is. Mm-hmm. Ik weet het niet als dat een soort façade is of is dat echt... Hebben mensen echt het gevoel dat het echt hun eigendom is, net zoals ze hun eigen gsm als hun eigendom ervaren of hun huis? Is dat gevoel vertaalbaar op iets zoals een land? Ik kan begrijpen dat je zegt van, dit wil ik niet en dat, maar de link tussen eigendom en een land, dat vond ik zo... Dat was zo een soort van revelatie voor mij, dat ik dacht van, oh, wauw, hebben mensen dat echt? Omdat ik dat nooit heb zo ervaren.
Zijn er momenten geweest waarop je je echt kwaad hebt gemaakt tijdens die reis?
Uiteraard.
Wat heeft jou het meeste kwaad gemaakt? Wat daar gebeurde of de reacties van je reisgenoten?
Een combinatie van beide. Een combinatie van sommige momenten van wat daar gebeurt en hoe het werd aangepakt, wordt ze heel boos.
Zoals de dingen die je aan den lijve kon ondervinden. Hè? Je hebt in een koude vrachtwagen gezeten.
Ja, dat. Maar voor mij was het meer bijvoorbeeld... Ik herinner mij dat we... Er was een trein en mensen gingen... We waren samen s'avonds met mensen die... van de ene kant van het land naar het andere werden gebracht. Want dat was zo'n soort van doorschuifsysteem. Van mensen die aankomen om asiel aan te vragen, liever eigenlijk dat ze bij een ander land gaan. Dus ze helpen hen om een land over te steken dan met een trein. En dan kwamen ze dan aan de andere grens, maar dan werden ze bijvoorbeeld aan de voorlaatste halte afgezet. Om dan te stappen in de koude sneeuw. Zo van die kleine elementen dat ik persoonlijk... opnieuw persoonlijk, dat ik dacht van, nou, dit maakte mij kwaad. Maar ook sommige reacties. En ik denk dat normaal... Ik veronderstel dat ook sommige van mijn reacties andere medereizigers heel kwaad hebben gemaakt. Mm. Dus vanuit het begrip dat iedereen start vanuit zijn eigen levensvisie en zijn mening, dat kan botsen met anderen. Maar wat dat ik het meest het moeilijkste vond ik vaak... Als er niet, in mijn ogen, als er niet werd geluisterd naar wat de verhalen waren van de mensen. Dat meteen zo'n soort van iemand die je ontmoet start zijn verhaal en dat je dan meteen met tegenargumenten komt. Ik denk, daar is geen punt te winnen met de mensen. Het is geen soort van debat waar dat er voor voorverkiezing op zijn Amerikaans, waar dat dan iemand wins the debate en dat heeft een impact op. Ik dacht van... Het enige wat ik dacht dat ik kon doen, is luisteren naar die verhalen en dan daarna denken en dan het eens zijn of het oneens zijn. Maar zo iemand proberen die midden in zijn weg met zijn kinderen proberen argumenten naar boven te halen. Ik zeg niet dat dat niet mocht of niet kon, maar ik had zoiets van... We hebben nu even opportuniteit om eens te horen wat het verhaal is. Waarom gaan we nu... Wat wij in ons land keer op keer herhalen, nu gewoon weer een verhaal onderbreken om dan iets te horen dat we al 100 keer thuis hebben gehoord. Dus laten we even luisteren. En dan kunnen we misschien daarna onderling, als wij willen in ons hotelletje met de 3 gangen maaltijd debrieven de dag, dat we dan wel daar eventjes kunnen zeggen van, wat vond jij ervan? En ik ben het eens oneens, maar zo... Ik denk ook dat die mensen daar niets aan hadden, eigenlijk.
Maar begrijp je dat mensen vluchtelingen gelukzoekers, profiteurs noemen?
Begrijp ik dat? Ik begrijp dat een mens van alles kan zeggen en zegt vanuit zijn perspectief. Dus begrijp ik dat dat gebeurt? Ja. Ben ik daarmee eens? Nee. Er is een verhaal. En... ik zit in een situatie, en dan ook het verhaal dat je krijgt te horen, dan kan je... Ik probeer echt afstand te houden van dat... Ja, dat is te begrijpen. Nee, dat is niet te begrijpen. Snap je wat ik bedoel? Is zo van, ik weet wat mijn mening is daarover, maar ik merk elke keer dat ik mijn mening ook naar voren probeer te schuiven, dat je zo voor een soort van confrontatie zorgt op een of andere manier, wat niet de bedoeling is. Maar er is altijd een verhaal en ik pleit altijd voor het verhaal te horen. Dan daarna, als je het hele verhaal hebt gehoord... herbekijk je mening. Als het hetzelfde is, ja, dan denk ik niet dat er iets anders jouw mening zal kunnen veranderen. Maar als er iets is dat jouw mening zal kunnen veranderen, positief of negatief, het start met het hele verhaal. Zonder het hele verhaal begint het heel moeilijk te worden om een soort van mening te hebben over iemand anders, zijn actie en zijn daden en zijn beweegredenen.
Je bent sinds die reis ook meer gaan verdiepen in het spel van de politiek, hè?
Ja. Ja, dat had ik ook nodig voor mijn boek, om eerlijk te zijn. Ik heb een van de moeilijkste, de best wel zware traject was iedereen volgen op Twitter om te horen wat...
En welk inzicht heb je daar dan aan overgehouden, over dat spel van de politiek?
Dat het een
spel is?
Ja, mijn soort van vertrouwen of... hoopvolle idee dat het niet altijd, want het kan niet altijd, maar zoveel mogelijk start vanuit het proberen, het welzijn van een volledige bevolking, dat is weg. Misschien was ik daarvoor een beetje idealist en ik dacht van, ja, het start wel vanuit een soort welzijn, maar vanuit zijn of haar perspectief, omdat hij of zij onwetend is over elementen A, B, C, zegt hij of zij dat zonder het echt te weten. Maar als iemand de juiste informatie geeft, zullen ze de mening herzien en dan snap, ze weten heel goed, sommigen en vaak veel. Zij of hij weet vaak precies wat de situatie is, maar het komt beter uit als ze dit of dit zeggen. En dat is teleurstellend.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in Laval. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Will your face get on it twice? You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling.
and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling.
A Case of You, nummer van Joni Mitchell hier in die prachtige versie van James Blake. Ja. Ishaïd Amouf, ik had jou naar jouw favoriete liefdeslied gevraagd.
Ja, en dat is dat dus... was een heel moeilijke vraag.
ja. Om er zo eentje uit te pikken.
Ja, dat, ik heb hetzelfde met films ook. Zo, daar zijn er zoveel op zoveel.
Maar dit is een mooie keuze.
Het is een prachtig liedje. Ja.
Je bent op dit moment aan het toeren met Saint Amour. Ja. Je staat op het podium met Dimitri Verhulst, Gaia Scooters, Roderick Six, Jeroen Teunissen, Fleur Pirets. Gaat het daar over de liefde, backstage? Praten jullie daar over het wezen van de liefde?
Absoluut niet.
Nee?
Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat zo'n moment is waar dat we... een geweldig moment om uit te wisselen eigenlijk. Over elkaars ervaringen. Soms wel actualiteit en dan onze meningen uiten. Ik denk zo echt een doorsnee gesprek dat je hebt met ondertussen wat collega's. Maar het is niet zozeer dat we allemaal met een pen en
dan
papier...
Dan stel ik aan jou de vraag, wat is dat, de liefde? Ik.
Dat is opnieuw een moeilijke vraag. Soms denk ik dat... dat het... Of alvast, het is wanneer je het niet kan uitleggen.
Iets wat je niet kan uitleggen.
Het is, als je het niet kan uitleggen, dan is dat misschien liefde. Omdat het is zo genuanceerd en zo complex. En het fijne eraan, als ik denk aan thema's zoals liefde, is dat het definieert zichzelf nooit. Naar gelang wie je bent en waar je bent en hoe je groeit. Het definieert zichzelf nooit, waardoor dat het een constante evolutie is. En dat vind ik wel fijn aan het idee van... Je herbeleeft het en je leert het opnieuw, jaar na jaar na jaar.
Ik wil één zin uit jouw boek Het Moois dat we delen halen, waar Luc vraagt aan Soumya... Weet je hoe je dat doet, 44 jaar getrouwd blijven? Dat doe je door elkaar te vergeven... Dat was het moois dat we deelden. Als Maria niet in staat was geweest mij te vergeven, was ze nooit gebleven.
Ja.
Vergeven, is dat het kernwoord?
Het is een heel belangrijk aspect, ja. Het is elkaar... vergeven betekent ook zichzelf herkennen in de andere. Inzien dat... wat jou kwetst bij de woorden van een ander en bij het gedrag van een ander en de keuzes van een ander. Keuzes zijn en woorden zijn die ook in jou schuilen en ooit eens naar buiten zijn gekomen of zouden kunnen komen in de toekomst, omdat je ook niet weet in welke situatie je in de toekomst zal zijn. En misschien is dat opnieuw wel de soort van ultieme verzoening, is jezelf terugvinden in een ander. En als je jezelf kan terugvinden in een ander... dan is het makkelijker van de ander te gaan houden, omdat je ook van jezelf wil houden ergens. En wetende dat jij dan leeft in iemand anders, maakt het ietsjes makkelijker. Dus vergeven is denk ik wel een... iets dat het leven net ietsjes makkelijker maakt.
Ik heb diezelfde vraag over de liefde vorige week ook gesteld aan Raymond van het Groenewoud. En hij vroeg ons toen om het liefdesgedicht van de Libanese schrijver Khalil Gibran te lezen. Hebben we ook op onze website gezet. Staat daar trouwens nog altijd uit het boek De Profeet. Niet toevallig ook jouw favoriete boek, hè?
Ja, er zijn heel wat mensen die... Jullie hebben het online geplaatst en heel wat mensen hebben mij getagd die naar mijn voorstelling zijn gekomen. Ja, omdat ik het boek gebruik in mijn voorstelling. Alvast een citaat gebruik.
En welk citaat gebruik jij precies?
Het is een hoofdstuk over geven. En hij zegt op een moment... ik hoor jullie vaak zeggen, ik wil wel geven, maar enkel aan degenen die het verdienen. Maar dat zeggen de bomen in de boomgaarden en de koeien op de weide niet. En dat was iets dat ik heb gelezen tijdens mijn reis terug naar eigen land. En dat heeft me ontzettend veel geholpen. En dat is een soort van rode draad die ik probeer nooit te vergeten in mijn leven. Is niet starten vanuit, of zo min mogelijk proberen te starten vanuit de keuze van mijn gedrag en mijn eigen keuzes, dat niet start vanuit wat ik denk dat een ander verdient. Wat verdien jij wel of niet? En op basis daarvan gaan bepalen wat ik nu ga doen tegenover jou of zeggen. Maar gewoon starten van, oké, wat is mijn taak? Mijn soort taak? En organismes in de wereld hebben een soort van taak, organische taak. Wat zou die van mij zijn? Wat zou ik, desondanks mijn omgeving, desondanks de moeilijkheden, desondanks de mensen die tegenover mij staan, wat ze zeggen, wat ze doen, positief of negatief, wat is de constante die ik altijd moet houden? Wat zou ik altijd moeten proberen te geven? En dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar dat vind ik wel een van de grootste uitdagingen. En ik heb zo het gevoel van, oké, als ik daaruit geraak, als ik daar een antwoord voor mezelf op kan formuleren, dan heb ik wel het gevoel dat ik werkelijk door een soort groei ben geweest. En dat ik misschien wel gelukkiger door het leven zal stappen. Want,
wat is dan volgens jou jouw taak? Is het, ook al is het misschien naïef de wereld proberen te verbeteren? Is dat
probeert? Nee, ik denk dat het echt vanuit... ik denk dat het kleiner is dan dat. Ik denk dat het gaat zoals voor sommige mensen vergeven. Dat is wat ik altijd zou moeten proberen. Of begrijpen. Dat is iets wat ik altijd, desondanks wat iemand zegt of doet, ik zou altijd moeten proberen te begrijpen waarom ze dat zeggen en doen. Of empathie. Of, ik denk dat het echt in de kleine zaken is. Niet zozeer de grote werken die je zou kunnen doen en iets proberen te verbeteren, maar echt gewoon ja, die allerkleine, de kleinste keuzes die je in je leven kan maken. Dat zijn meestal de belangrijkste. Omdat we vaak, als het gaat over verandering, we dromen heel vaak van het allermoeilijkste te verwezenlijken, terwijl dat we de makkelijke zaken ook niet meer doen of niet meer willen zien. En als we daar persoonlijk zouden starten, ja, een verandering begint toch vaak van benedenaf. En dat zijn beneden zijn de kleine keuzes die je kan maken.
Where do we go from here? Where do we go? And is it real or just something we think we know? Where are we going? Where do we go? Because if it's the same as yesterday, you know I'm out, but just so you know. Because our paths are crossed. Yesterday was our and all of us, and all of us. Can you trust? And is it real or just something from Wonderland? Who can you trust, my dear? Sweet flower, who can you trust?
afraid of grain. From ashes to ashes, from dust to dirt. Because our paths they cross, yeah, yeah. Yesterday was our, none of us.
Yesterday Was Hard on All of Us van Fink, ja. Samen met het orkest. Ish Aidamou, jij hebt ze live gezien?
Fink nog nooit.
Ah.
Nee, nog nooit live gezien.
Ik dacht dat je ze live was gaan bekijken.
Nee, nog nooit, nog nooit. Ik zou het graag willen. Maar ik heb het lange tijd gewerkt, maar ook samen geweest op reizen en met Jan Kooijman. En hij is een enorme muziekfan. En ik heb heel wat artiesten via hem ontdekt. En Fink was er eentje van. En dat is altijd zo'n soort van link als ik Fink... En ik vind het nummer prachtig, maar... Dan denk ik aan mijn tijden samen met de grote broer van Nederland, Jan. Ja.
Ondertussen heb je een niet alleen professioneel druk leven, maar ook privé een druk leven met twee kleine zoontjes. Ja. 3,5 en 6 maanden.
Ja, ongeveer. Ja, ja. Ja, twee kleine jongetjes.
En hoe bevalt het vaderschap jou?
Fijn. Fijn. Het is, ik moet wel zeggen, het is zoeken. Er zijn geen antwoorden. Alleen maar vragen.
Ja?
Ja,
wat zijn de grootste vragen waar jij mee bezig bent als jonge vader?
Ja, je staat gewoon stil bij het soort van opvoeding. Hoe je omgaat bijvoorbeeld als je kleintje iets doet. Hoe dat je daarop reageert. En ook vind ik, waar dat ik vaak stil bij sta, is zo hoe dat ik sommige zaken definieer of ze juist zijn of niet. Ik ga bijvoorbeeld... ik heb iets met bijvoorbeeld plassen en zo. Als ik mijn jongens zie spelen ergens waar het vuil is of modder, ik heb daar een heel slechte reactie op. Mijn vrouw daarentegen helemaal niet. En dan merk ik dat ik af en toe vanuit mijn perspectief... En dat vind ik moeilijk. Je bent een ouder, je geeft een soort opvoeding aan je kinderen. Mm-hmm. En je probeert zo neutraal mogelijk te zijn over sommige zaken. En dan andere probeer je een beetje zo'n een stempel te hebben. Maar tot hoever belemmer ik de leercurve van mijn zoon als die in een plas... De ontdekking van te springen in een plas en water zien en dit. Vanuit mijn perspectief is het vuil. Het is vuil en we moeten de wagen in en dan dit en dat. Of je gaat ziek worden, het is nat. En dat vind ik moeilijk. Ah. Want gewoon zeggen wat ik denk, nee, dat mag niet, dat mag wel, dat mag niet. Dat is makkelijk.
Maar dat is misschien nog onschuldig, dat je daar een grens legt. Hoe ver ga jij met een leven te bepalen voor jouw kinderen? Bijvoorbeeld, voed je ze op met een bepaalde religie?
Wel, ze zijn te jong daarvoor.
Heb je daar al over nagedacht?
Uiteraard, je denkt daar altijd over na. En ik wil ze wel meegeven wat ik heb meegekregen vanuit de religie. Maar bijvoorbeeld op hun leeftijd is er weinig toe te passen, behalve op jezelf. Dat zij jou zien in het rustig zijn en vriendelijk zijn en speels zijn. Wat ook allemaal belangrijke waarden zijn in de islam bijvoorbeeld. Als het gaat over de opvoeding van je kinderen. Je spelen met je kinderen alsof jij zelf een kind bent. Dus dat zijn die dingen die je gewoon doet. Mm-hmm. Omdat je ze altijd zo hebt meegekregen en altijd zo hebt gezien. Ik denk dat het wel in een latere fase zal zijn waar dat er vragen naar hoe zullen komen die praktisch gezien een grotere impact hebben op keuzes. Maar zo een 6 maand kleine jongetje en een 3 jaar...
Je hebt nog even bedenktijd.
Ja, wij kijken gewoon Spider-Man op thuis en we spelen spelletjes. En,
mm.
ja.
Want hoe beleid jij je geloof?
Goh, dat is ook een soort persoonlijke ervaring eigenlijk. Je hebt opnieuw de grote... Hoe noem ik dat? De grote zichtbare keuzes of ervaringen. Je gaat vasten tijdens de maand Ramadan. Je gaat proberen te bieden op tijd. Of bieden überhaupt. Almoes, je gaat als je de opportuniteit hebt. Je hebt zo 5 pilaars binnen in de islam. En dan heb je alle andere kleinere zaken In termen van soorten normen en waarden, hoe je omgaat met de ouderen, hoe, de taal, hoe praat je met mensen, hoe, welk soort karakter probeer je op te bouwen, welk soort van bijdrage probeer je te hebben naar je buren toe. Naar je, en dat zijn eerder in de kleine zaken die denk ik ook wel niet-moslims of niet-gelovigen ook bezig zijn in hun traject. Dus het is niet enkel van oké, ik doe dit en dit en dit en voilà, mijn taak als moslim bij wijze van spreken is... het is de soort van uitdaging om de beste, het beste van jezelf elke keer opnieuw naar boven te brengen en opnieuw, desondanks de situatie in de welke je zit. Dat er geen excuus mag komen om niet het beste van jezelf naar boven te brengen. Dus je hebt de grote elementen en dan heb je de kleine elementen en in beide probeer je het zo goed mogelijk te doen. Mm-hmm. Zo ervaar ik het alvast.
En zijn het ook die twee identiteiten die je wil meegeven aan jouw kinderen? De identiteit van de Vlaming, als je dat al zo kan noemen, en jouw Marokkaanse achtergrond?
Ik vind het een rijkdom. En op dat vlak zal ik misschien wel een soort van betere gids kunnen zijn dan mijn ouders het waren, met al hun opofferingen en moeite dat ze hebben gedaan. Maar ik ben hier geboren, dus ik ken de Vlaamse cultuur heel goed, waar dat zij nog zelf moesten gaan zoeken en ontdekken. Maar ik vind het wel vandaag vind ik het een rijkdom. Vroeger was het heel lastig. Dat was bijna een soort van vloek. Omdat je wist niet wie je mocht zijn en waar. En ik kreeg vaak af te rekenen met wie je was op sommige plekken. Dat ik vandaag wel denk van, wauw, vandaag is het een rijkdom. Want ik kan echt vanuit een soort van onderzoek, een palet van informatie, van cultuur, van taal. Er zijn veel meer deuren die open zijn. Want dat is zeker iets dat ik wil meegeven. Ik vind culturen belangrijk, talen vind ik ontzettend belangrijk. En dat zijn allemaal zaken die ik zeker wil meegeven aan mijn kinderen.
Het is een zin, denk ik, uit jouw boek Het Mooiste Dat We Delen. Vlaanderen bestaat binnen 30 jaar niet meer. De invasie is al begonnen.
Ja. Ja, dat is iets dat ik steeds vaker te horen krijg of heb gehoor gekregen. Er wordt gezegd in de kantine, alvast in luxe en omgeving, de mensen die in de omgeving van luxe zijn. En dat is zo dat
in dat gesprek.
Omvolking, ja, in dat gesprek. En dat is zo, dus, omvolking, hè, zo. Denk van Camus.
Begrijp je die gedachte? Dat mensen daardoor angstig worden?
Nee, omdat ik... Enfin, opnieuw, want ik vind altijd, dat is een goede vraag, want ik vind altijd een groot verschil tussen, of ik weet niet hoe mensen begrip definiëren. Ik kan begrijpen dat het wordt gezegd, maar ik kan het niet, ik ben het niet mee eens. Mm-hmm. Dus als de vraag is van, begrijp je dat er mensen zijn die dat zeggen of voelen? Ja, omdat ze er ook zijn. Dus dat is een realiteit. Maar mijn ervaring is ook een heel andere ervaring. Omdat ik zo, kijk, als ik deel zou maken van die omvolking, ja, dan zie je mij eigenlijk als een soort ander volk. Daar start het al. Terwijl dat ik mezelf zie als niet een ander volk. Dus discrepantie begint daar al. Uh-huh. Dus naar gelang hoe dat je kijkt naar andere mensen, is je zinsbouw al heel anders. Als jij mij ziet als echt zoals jou, dan is dat ook niet van toepassing. En ik denk, dit wordt heel vaak gebruikt op toepassing op generaties die al hier, mensen die al hier een paar generaties zijn. Dat hele idee van omvolking, en wat ook heel groot in Frankrijk is, dat al sinds de oorlog in Algerije, dat Algerije naar veel mensen naar hier zijn gekomen, naar Frankrijk zijn gekomen, dat die na 3-4 generaties nog altijd worden gezien als een soort van invasie. Dus het gaat allemaal over hoe dat je kijkt naar de ander. En daar start een soort van definitie.
En denk je dat dat eruit zal gaan bij de volgende generatie, bij jouw kinderen? Dat daar veel minder verschillen zullen zijn?
Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Uiteraard, er zijn altijd uitdagingen. En dat zullen er altijd zijn. Maar ik hoop dat de uitdagingen die er zullen... dat het andere soort uitdagingen zijn. Ik hoop dat het... uiteindelijk een gegeven zal zijn dat mensen die hier zijn geboren en hun ouders hier zijn geboren, dat daar geen discussie meer is dat het Vlamingen zijn. Ik denk dat dat een heel gezonde startpunt zou zijn. En dat we dan de andere uitdagingen aanpakken, zoals wat we doen met onderwijs en pensioen en armoede en kinderarmoede, dat daar evenveel vuur en passie in gestoken zal worden. Maar dat we niet stilstaan bij derde, vierde generatie mensen en nog altijd de vraag stellen of ze echt Vlaming zijn of niet. Dus ja, en het zou kunnen dat mijn kinderen daar ook mee opgroeien, maar ik ben blij dat ik op dat vlak een paar antwoorden klaar zal hebben voor mijn kinderen en dat ik ze op de best mogelijke manier en de meest positieve manier zal kunnen aanmoedigen om hun eigen zoektocht aan te gaan en het beste van zichzelf te geven aan hun omgeving.
Graces Submarine Test van John Mayer. Ish Ait Hamou?
Ja.
Deze heb je wel gezien, dacht ik.
Die heb ik wel live gezien in Rotterdam. Deze heb ik wel live gezien. Een van mijn lievelingsartiesten ook. En voor de mensen die het liedje hebben gehoord en de dromers onder ons, is een heel belangrijk liedje. Als je luistert naar het verhaal, het gaat over een gast in een café die aan zijn vrienden zegt dat hij een onderduiker wil bouwen. En iedereen lacht hem uit. En dan op een dag zijn al die jongens op café en die kerel is er niet meer. En in één keer krijgen ze een telefoon vanuit Tokio. En het is die gast die belt vanuit Tokio en zegt van ik ben met mijn onderzeeër hier geraakt. En dat gaat over het doorzetten en het dromen en desondanks je omgeving. Als jij erin gelooft, dan moet je het gewoon doen.
Ish, jij wordt er binnenkort 33?
Ja, 33, ja. 9 april.
Waar droom jij nog van? Waar mag jouw onderzeeër nog uitkomen?
Films. Ik zou heel graag een paar verhalen willen verfilmen.
Daar ben je ook concreet mee bezig, met jouw broer.
Met mijn broer. En we zijn aan een langspeelfilm aan het werken, of aan het schrijven. Waar droom ik nog van?
Die lunchbar. De Vrij.
Ja,
komt die er?
Die komt er. Die
in Vilvoorde.
In Vilvoorde op de Noëla 57. Ook zo'n nieuw avontuur gestart met Derek, man, een van mijn beste maten, die een enorme passie heeft voor koken. En ik ging altijd werken in Revolver 57, dat is waar dat we nu gaan opengaan. En een prachtige, fijne dame, Veronique. En helaas heeft ze moeten sluiten, want ze was ook een lunchbar. En toen dacht ik van, ja, deze plek mag gewoon niet sluiten. Omdat ik vond het echt een geweldige plek. En iedereen kwam daar en het was heel fijn. En toen een gesprek gehad met Derek. En Derek werkte in zo'n bedrijf. En ik zei, kijk, het is now or never. En dan hebben we gezegd, oké, laten we ervoor gaan. En we zijn al een tijdje bezig en we zijn bijna klaar. Ik hoop dat we ergens in maart open kunnen gaan met zo'n soort van soft opening en gerechtjes uittesten en heel wat organiseren. Dat vind ik wel fijn, dat ik mijn eigen plek heb.
Iets totaal anders dan wat je tot nog toe hebt gedaan.
Eigenlijk niet, nee. Nee, eigenlijk niet. Het is allemaal, in mijn ogen, is allemaal zo'n soort van verlengstuk van alles.
Het is ook mensen samenbrengen.
Het is mensen samenbrengen, het is samenwerken. Het is nu met Derek samenwerken, hij doet het koken. Hij baat het uit en ik wil gewoon mijn eigen plek hebben om leesclubs te organiseren, lezingen te organiseren, schaakclub ik schaak heel graag en er is in Vilvoorde ook een schaakclub en hen uitnodigen, poetry slams te hebben. Dus het blijft nog altijd mensen samenbrengen met behulp van eten en verhalen.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Welke boodschap wil ik nog meegeven? Mag ik er een paar meegeven?
Mm-hmm.
Lees mijn boek. Nee, welke boodschap? Ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Dat is wat ik altijd zeg. En het is simpel en voor sommige mensen cliché. Ik zie al mijn Twitterfeed ontploffen met wat is dat nu? Maar er is niks anders dat ik denk ik zou kunnen zeggen. Zoals ik zei, ik voel me ook niet in een positie waar ik kan zeggen van doe dit of doe dat of dat gaat helpen. Is gewoon luister zo goed mogelijk naar jezelf. En luister zo goed mogelijk naar jouw buur en zo goed mogelijk voor jezelf en jouw buur. En dat is denk ik het enige dat ik zou kunnen meegeven en hopen dat dat gebeurt. Maar voor de rest probeer verder te blijven met verhalen verspreiden en te delen. En als ik nog mag zeggen, er is een heel belangrijke dag dat aankomt, dat is 28 maart.
Ja.
En in de Arenberg organiseer ik voor de tweede keer het Feest van het Falen. En dat is een dag dat in teken staat van faalverhalen. Waar dat we allemaal faalverhalen gaan delen op verschillende manieren. En ik vind falen zo een geweldig ding dat ik het wil vieren. 28 maart, wees van harte welkom.
Zullen we hier nog hadith draaien?
Ha!
Qua falen gesproken, dat klopt natuurlijk niet zo erg.
Dat is lang geleden, ja. Ik ben benieuwd welke
daar is het, het Eurosong-nummer natuurlijk, waar ze Turkije mee heeft verdedigd.
Ik ken de choreografie nog. Goh.
Maar daar is het voor niet alleen voor jou, maar ook voor haar begonnen, hè?
Ja, ik heb een mooi traject met haar mogen meemaken van een paar jaar, waar we echt een deel van de wereld samen hebben gezien. Ik heb mogen choreograferen en ook zelf dansen met mijn beste vrienden dan nog wel. En samen naar Tokio geweest, situaties in Turkmenistan. Een hele aparte danservaring.
En nu is ze een waanzinnige ster.
Ja, goed voor haar.
Like in a movie, so meant to last forever. And what you're doing so-
We zetten het mee op onze Spotify-lijst Doemtektek en Hadis. Ik wil jou bedanken, Ishaïd Hamou, voor dit fijne gesprek.
Jij bent bedankt voor de uitnodiging.
We zetten alle informatie op onze website radio1.be onder de titel Wat raakt Ish Hamou? En daar kan je trouwens ook herbeluisteren en podcasten. Volgende zondag ontvang ik hier muzikant Jan Swerts. Een heel fijne zondag nog.